Christus in Simeons armen. Dat is het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd. Christus in Simeons armen. Hij wordt door Simeon verwacht. Hij wordt door Simeon opgedragen. En hij wordt door Simeon gemijnd. Hij wordt door Simeon verwacht. Hij wordt door Simeon opgedragen. En hij wordt door Simeon gemijnd. Het is gemeente de eerste keer dat Maria zich weer begeeft in het openbare leven. Na haar bevalling, de geboorte van haar eerste kind. Handelend naar de wet van Mozes, hield zij zich al die dagen, de 40 dagen die achter haar liggen, op de achtergrond. Buiten het openbare en publieke leven. Na de dagen die voorafgingen aan de besnijdenis van de Heer Jezus op de 8e dag, was het naar het gebod van Mozes dat Maria nog 33 dagen, tellend vanaf de geboorte, dus in totaal 40 dagen, in afzondering moest leven. Ze mocht zich niet begeven in de synagoog, niet deelnemen aan de openbare feest. En op de 40e dag was het naar het gebod dat ze als eerste samen met haar man ging naar de tempel. Hoewel het ook in de dagen van de Heer Jezus gebruikelijk was dat het kind werd achtergelaten bij familie, zeker wanneer er een grote reis moest worden afgelegd van de plaats waar een gezinnetje woonde en de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, gebeurde het vaak dat die kleine achterbleef en dat iemand van de familie zich over de kleine ontfermde. Maar in dit geval, omdat Bethlehem om de hoek onder de rook van Jeruzalem ligt, wordt Jezus meegenomen naar de tempel. En het eerste wat van Maria wordt verwacht is dat zij een offer brengt in het voorhof van de vrouwen. Aan de oostpoort van het tempelcomplex, de Nikonarpoort. En wanneer ze daar dat offer heeft gebracht, en Lucas vertelt dat dan ook heel sober, twee tortelduiven. Dat is natuurlijk gerelateerd aan de stand van Jozef en Maria, geen vermogende mens. Wordt van haar samen met haar man verwacht dat zij doorgaat naar het tempelcomplex. Om daar de eerstgeborene op te dragen aan de Heer. Een ogenschijnlijk gewone, normale, door de weekse dag. Drukte en bedrijvigheid in Jeruzalem. Zeker in de omgeving van het tempelcomplex waar de nodige dingen gebeuren. De handel wordt daar bedreven. Het is een ontmoetingsplaats van verschillende mensen die elkaar daar treffen. Een uitstekende plek om ook een afspraak te kunnen maken. Iedereen weet waar de tempel is. Daar hoef je niet naar te vragen. En in Jeruzalem, wanneer je de stad nadert, zie je in één oogopslag dat grote complex ligt. En ook binnen de muren van de tempel gebeurt er het nodig. De priesters die in de weer zijn om niet alleen de ochtend- en de avondoffers, de middagoffers te brengen, voorbereidingen te treffen, maar ook klaarstaan om mensen op te vangen die vanuit hun persoonlijke situatie een offer aan de Heere willen brengen, of bij de priesters aankloppen om raad en om advies. Ze worden daarin bijgestaan door de levieten. En zoals het elke dag gebeurt, ook op deze dag, komt er een jongstelletje binnen met in de armen een kleine. De priesters zien het in één oogopslag wat de bedoeling is van deze jongere vader en moeder, namelijk om hun kind voor te stellen aan de Heer. Ik stel me dat maar gewoon zo voor, gemeente, dat verschillende van die priesters en levieten bedrijven heen en weer lopen. In hun ooghoeken wel het nodige zien gebeuren, dat jonge stelletje wat daar staat. En dat op enig moment een van de priesters die op dat moment even niets te doen heeft, zijn taak daar ziet liggen en naar Jozef en Maria toeloopt om aan hun te vragen wat de bedoeling is van hun komst in de tempel. En eigenlijk vraagt hij daarin naar de bekende weg. Zoals dat elke dag gebeurt. Zo ook hier. Terwijl de priester deze twee jonge mensen meeneemt naar een rustige plaats, om daar de nodige voorbereidingen te treffen, zodat zo meteen het kindje opgedragen kan worden aan de Heere, zie ik tussen die grote massa mensen die daar in de tempel heen en weer loopt of staat rondom dat altaar, in de verte zie ze het altaar branden, ook die andere man binnenlopen. Simeon. Wat is dat eigenlijk voor een man? Het beeld wat de meeste mensen onder ons van Simeon hebben is dat het een oude man is. En helaas wordt dat hier en daar ook voortdurend bevestigd. In een kinderbijbel of soms op de kansel. Maar er staat niets over de leeftijd van Simeon. Ik denk dat die gedachte hiermee te maken heeft, omdat hij door Lucas in één adem wordt meegenomen met Anna, die hoogbejaarde weduwe, van wie Lucas trouwens wel de leeftijd vermeldt. En ook nog eens een keer vertelt hoe lang Anna al weduwe is. En nota bene ook nog eens een keer onderstreept uit welke stam Anna afkomstig is. Van Simeon vertelt Lucas helemaal niets. Niet of hij getrouwd is. Ook niet of hij vader is. Ook niet hoe oud hij is. Ook niet bij welke stam hij hoort. Terwijl Lucas kennende, die heel nauwkeurig te werk is gegaan, zoals hij dat vertelt in de inleiding van zijn tweedelig werk, Lucas 1, hij dat ongetwijfeld zou geweten hebben. Als je dat van Anna weet, dan mag je ervan uitgaan dat je dat ook van Simeon kan weten. En het was in de dagen voor de verwoesting van de tempel ook bekend tot welke stam iemand behoort. Omdat de Joden toenertijd, en na de verwoesting probeerden ze dat weer te herstellen, een nauwkeurige administratie bijhielden wie tot welke stam van Israël behoorde. Al was het alleen maar om duidelijk te maken wie tot de stam van Levi behoorde en wie niet. Maar ook wie behoorde tot de stam van Juda, de stam waaruit de Messias eens zal voortkomen. Simeon kon gewoon een jonge man zijn geweest in de kracht van zijn leven. Met een baan in het maatschappelijke leven. Hij kon wellicht thuis een vrouw en kinderen hebben zitten. We weten het niet. En wat we wel weten is dat Lucas, die kant wil ik even met u op, ook op een hele bijzondere manier Simeon voorstelt. Kijkt u maar mee, vers 25. Hij zegt niet, daar was in Jeruzalem een man die heette Simeon. Er staat iets anders. En ziet, daar was een mens te Jeruzalem. Tussen haakjes, wiens naam was Simeon. En dan gaat Lucas weer verder en dan zegt hij niet, en deze Simeon was rechtvaardig en godvrezend, maar daar staat, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Lucas is heel terughoudend op dit moment, heel gereserveerd om het leven van Simeon te veel gaan inkleuren. Om daardoor te voorkomen dat wij, wanneer wij vanmorgen gaan luisteren naar de geschiedenis van Simeon, al meteen een bepaalde afstand voelen ontstaan tussen deze man en ons leven. Wat zou je kunnen hebben wanneer je kijkt naar het leven van Anna, en ik kijk even met een schuin oog naar de jongeren vanmorgen in de gemeente, ik ben blij dat je er bent. Maar als de prediking vanmorgen zou gaan over Anna, en wellicht doen we dat in de toekomst een keer, dan zou je vanmorgen al bij jezelf kunnen denken, een hoogbejaarde vrouw, een weduwe, terwijl ik nog aan het begin van het leven sta, menselijke wijs gesproken, ik heb nog niet eens verkering. Dan is het gevaar heel groot dat je vanmorgen op afstand gaat kijken en luisteren naar de geschiedenis van een hoogbejaarde vrouw. Dat hoeft vanmorgen bij Simeon niet. Er was een zeker iemand, wiens naam is Simeon, en deze man, zegt Lucas. Het is dat hij zo even terloops zijn naam noemt, om deze man heel even uit de sfeer van de anonimiteit te halen. Maar Lucas wil hem bij wijze van spreken weer heel snel naar binnen plaatsen. Om de drempel tussen jou, uw en mijn leven en de geschiedenis van Simeon zo laag mogelijk te houden. Het zou zomaar een willekeurig iemand uit de Bethelkerk kunnen zijn. Een zeker iemand. Laten we voorzichtig mee zijn, gemeente, om zo'n geschiedenis op te smukken. Zeker om deze Simeon als een oude man weg te zetten. Het staat niet alleen niet in de Bijbel. Dan mag ik dan toch nog even vanmorgen met een schuin oog naar onze jongeren kijken. Wat voor beeld zetten we dan neer van mensen die de Heere vrezen? Alsof je alleen maar oud bent. Als je bekeerd bent. Maar dat is in het licht van de schrift de wereld op zijn kop. De meeste van Gods kinderen worden voor hun 30ste levensjaar bekeerd. De meeste van Gods kinderen worden voor hun 30ste levensjaar bekeerd. En eigenlijk is dat ook heel nuchter. Omdat de Heere ook mensen nodig heeft in de kracht van het leven. Op de plaats waar God je stelt. In het bedrijf, in de samenleving, maar ook als jonge moeder. Hoe kun je kinderen opvoeden als je God niet vreest? Dat kan niet. Hoe kun je kinderen brengen bij de Heere als je zelf die weg nog nooit bewandeld hebt? Dat is onmogelijk. Hoe kun je een kindje verwachten als je de Heere niet vreest? Ik zou die verantwoordelijkheid niet durven dragen. Ook niet als vader. Hoe kun je samen het huwelijk ingaan als je God niet kent? Simeon, zomaar iemand. Wellicht een jonge man. Wat Lucas niet vertelt over zijn maatschappelijke status, hoe hij staat in het dagelijks leven en wat voor functie en beroep hij heeft, dat vertelt hij wel over hoe Simeon staat tegenover de Heer. En als het om die dingen gaat, dan vallen leeftijden ook in één keer weg, ook in het Koninkrijk van God. Dan kan een jongere van 16 rustig op het gelijk niveau praten met iemand van 70, 80, als het gaat om de vrezen des Heeren. Wat Lucas wel van deze man vertelt, of van deze jonge man vertelt, kijkt u maar met me mee, dat staat in vers 25. En deze mens, deze man, was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. De Heere heeft in deze tijd, die vaak wordt weggezet als een hele donkere tijd, een tijd van geestelijke duisternis en verlatenheid, die voorafgaat aan de komst van de geboorte van de Zoon, gelukkig nog velen die hem vrezen. Als Anna even later het tempelcomplex binnenkomt en ook tot haar verwondering en blijdschap mag zien dat de zaligmaker geboren is, dan hoeft ze vervolgens niet met een nachtkaarsje door de straten van Jeruzalem te wandelen op zoek naar die enkeling in de hoofdstad die God nog vreest. Maar dan zegt Lucas dat zij op bezoek ging bij velen die samen met haar de komst van Christus verwachten. Laten we het aantal mensen die de Heere vrezen ook in onze dagen maar gewoon over aan de grote boekhouder in de hemel. En ons bekommeren om onszelf. En om de mensen om ons heen. En niet meehuilen met die wolven in het bos. Die vorm van godsdienst die altijd klaagt. En laag en klein denkt over de Heere. Elia moest het ook horen, er zijn nog 7000. Dat geldt ook in onze tijd. Meer dan dat wij denken, zijn er mens jonge mensen en kinderen die God vrezen. Simeon wordt door het woord omschreven. En dat is bijzonder. Wanneer de Heere opeens iemand zo naar voren haalt in het voetlicht, zijn maatschappelijke status, zijn aanzien in de samenleving laat liggen. En in één keer de dingen benoemd worden die er wel omgaan. En de manier waarop de Heere Simeon beschrijft is ook heel bijzonder. Daar wil ik toch even vanmorgen de vinger bij leggen. Er staat van deze Simeon dat hij niet alleen rechtvaardig en godvrezende was. Wij zouden zeggen dat geldt voor alle mensen. Dat was toch ook voor Jozef en Maria. Alle mensen die de Heere vrezen. Rechtvaardig en godvrezend. Dat werd ook in Lucas 1 verteld van Zacharias en Elisabeth. Twee mensen die rechtvaardig en godvrezend waren. Maar er staat van deze Simeon nog iets anders. En daarmee wordt het ook concreet gemaakt hoe Simeon staat in de omgang met de Heere. Verwachtende de vertroosting Israëls. En laten we die woorden even spellen, gemeente. Deze Simeon wordt door het woord van God weggezet als een man die de vertroosting van Israël verwacht. En iemand onder ons die een klein beetje thuis is in de schriften, moet meteen denken aan die woorden troost voor Israël. Aan de bekende woorden van de profeet Jesaja. Troost. Troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Er was een zeker mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, verwachtende de troost voor Israël. Het bijzondere is dat niet alleen het woord dat zegt over Simeon, met behulp van de profeet Jesaja, verwachtende de vertroosting van Israël, maar dat Simeon zichzelf ook zo laat kennen. Ik stip het heel even aan. Wanneer hij zometeen gaat zingen, die lofzang van Simeon, is dat als het ware één lange ketting van citaten uit hetzelfde Bijbelboek, het Bijbelboek Jesaja. Een licht tot verlichting der heidenen. Een citaat uit Jesaja. Tot zaligheid van uw volk Israël. Een citaat uit Jesaja. Het is niet alleen dat de Heere dit zegt vanuit het licht dat de profeet Jesaja laat vallen over het leven van Simeon, om hem zo ook neer te zetten als man die God vreest. Zijn hart klopte bij de verwachting van Israëls troost. Het is ook Simeon zelf, wiens hart gaat harder kloppen en branden wanneer hij de profeet Jesaja leest. En zich daardoor ook laat inspireren, laat beïnvloeden in zijn spreken, in zijn denken, in zijn bidden en in zijn zingen. En ik denk dat dat voor deze en gene onder ons die de Heere mag kennen ook herkenbaar is. Dat van de 66 boeken die Gods woord telt, en voor u of voor jou er een paar zijn die er bovenuit springen. Het kan voor de een de profeet Jesaja zijn. Als je sommige hoofdstukken leest in dat Bijbelboek, dan denk je, je waan je eigenlijk al in het Nieuwe Testament. Jesaja 9, een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Of die machtige hoofdstukken. Het slot van Jesaja, waarin de profeet als het ware ver de toekomst in kijkt en profetisch schildert die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar dat kleine jongetje speelt bij de hol van een giftige slang. Voor een ander kan dat een ander Bijbelboek zijn in het Oude of Nieuwe Testament. En leert de ervaring ook niet dat dat soms te maken heeft ook met je persoonlijke omstandigheden. Of met je leeftijdsfase. Als je in je jeugd de Heere mocht leren kennen en vaak door dat ene Bijbelboek zo heel concreet werd aangesproken, waardoor God voor het eerst in je leven ging werken. Het kan best zijn dat je 20, 30 jaar verder in het leven, als je vader bent geworden of moeder bent geworden, met het oog op de opvoeding of staande in het maatschappelijke leven en de verantwoordelijkheden die je draagt, opeens een bijzondere band krijgt met een ander Bijbelboek. Wat is dat ook mooi aan Gods woord. Dat wandelt als het ware zo met ons het leven door. Dat Simeon een bijzondere band heeft gekregen met het Bijbelboek Jesaja is niet alleen, denk ik, vanwege zijn persoonlijke geestelijke leven, waardoor de Heere wellicht is gaan werken in het leven van deze jonge man. Lucas laat dat voor de rest liggen, hoe Simeon tot bekering is gekomen en hoe Simeon God heeft leren kennen. Maar dat heeft zeker iets te maken met de bijzondere wijze waarop de Heere vanuit het woord licht liet vallen over het leven van Simeon. Hij verwacht niet alleen de vertroosting van Israël, vers 25... maar, vers 26, hem was ook een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En vaak worden die twee versen los van elkaar gekoppeld. Aan de ene kant wordt Simeon dan getypeerd als een man die leeft vanuit de schriften en zo zijn verwachting heeft leren stoelen op de belofte van het Oude Testament. Samen met anderen in Jeruzalem ziet hij rijkhalsend uit naar de komst van de zaligmaker, zoals in de eeuwen voor Simeon er vele waren die met verlangen uitkeken naar de dag van Jezus geboorte. En als het gaat dan om die openbaring waarover Lucas dan vervolgens in vers 26 spreekt, wordt dat in de richting gezocht van een visioen of een droom of een ander gezicht, wat Simeon dan een keer op een moment in zijn leven zou moeten hebben gezien. Nu kan dat inderdaad. Dat los van het woord, de Heere spreekt door een gezicht. Daar zijn in het Oude Testament veel voorbeelden voor aan te wijzen. Maar Lucas wil dat juist vermijden. Die twee versen willen hij als een eenheid laten lezen, vers 25 en 26. Vanuit de verwachting van Israëls trooster had de Heere aan Simeon heel persoonlijk beloofd dat hij de dood niet zien zou eer die belofte tot vervulling was gekomen. En dan hoeven we dat woord openbaring niet te zoeken in de sfeer van gezichten of visioenen. Dan moeten we dat woord openbaring juist plaatsen op het moment dat Simeon voor zichzelf gebogen zit te lezen over het Bijbelboek Jesaja. De belofte van Jesaja spelt. Zijn hoop daarin zoekt te gronden. En dat de Heer in de omgang met de schriften persoonlijk aan Simeon heeft beloofd. Deze belofte waar al eeuwenlang de kerk in het oude verbond naar uitziet, wordt in jouw leven persoonlijk vervuld. Het is geen kenmerk van genade dat iemand een bijzondere openbaring, toezegging krijgt vanuit de schrift, met het oog op een concrete situatie in zijn of haar leven. En ik haast me om te zeggen, het is ook niet vreemd aan het leven met de Heere. Dat hij of zij die voortdurend wandelt met het woord, ook vanuit het woord heel concreet wordt aangesproken. Met het oog op situaties die op dat moment spelen in zijn of haar leven. Of die in de nabije toekomst zullen spelen in zijn of haar leven. Ik ken u nog niet goed, maar wel goed genoeg om te weten dat er verschillende onder ons zijn. Die dat ook vanuit hun eigen leven kunnen vertellen. Dat die ene bijzondere belofte in de schrift, die God in de weg van het gebed vanuit het woordje aanreikt, ook sloeg op die hele concrete situatie waar je op dat moment al bindend mee worstelde. Of misschien op dat moment nog niet eens bewust van was. Maar toen het leven verder ging en je er opeens voor werd geplaatst, die belofte die God toen gaf, weer werd wakker geroepen in je herinnering. En je één op één het spreken van de Heere zag samenvallen met de zorg van de Heere. Wat is het leven met de Heere rijk, jongelui? Dat het woord van God als een gids door je leven gaat. En dat de Heere je soms ook voorbereidt op dingen die op dat moment nog niet eens spelen, maar waar wel je ogen en vervolgens je hart blij blijft haken vanuit de schrift. Die vragen worden opgeroepen, wat bedoelt de Heere hier nu mee te zeggen? Je dat meeneemt de binnenkamer in, terwijl je tegelijkertijd ook merkt aan de wijze waarop de Heere je leven leidt, dat het langzaam maar zeker samenvalt, Gods woord en Gods leiding. Zo werkt de Heere. Niet alleen op dit bijzondere moment in de heilsgeschiedenis, want Simeon is wat dat betreft een unieke man. Maar zo werkt hij ook zo vaak in het leven van Gods kinderen. Simeons verwachting wordt niet alleen wakker geroepen en gaande gehouden in de weg van het gebed. Op de een of andere wijze, en hoe dat laat de Heere vanmorgen in het midden liggen, op de een of andere wijze weet Simeon ook dat hij op dat moment daar moet zijn. Hij komt niet bij wijze van spreken zomaar even de tempel binnenlopen op de Bonnefoy, omdat hij daar misschien even moet zijn, of omdat hij zich even moet verpozen, hij heeft nog een half uurtje over in een achternamiddag, en vanuit een stukje verveling gaat hij naar de tempel toe. Nee, er staat heel nadrukkelijk, kijkt u met me mee, het slot van vers 25 en het begin van 26, de Heilige Geest was op hem, dat kan ook niet anders, wie God vreest, op die rust de Heilige Geest. Hij heeft geen zeggenschap meer over zijn of haar leven, maar wordt geleid door de Geest, en dat geeft geen zweverig gevoel, maar vanuit het woord een vaste gang door het leven. Dan hoef je het niet meer te doen met invallende waarheden, tekstjes en bevindingjes. Mag ik dat heel even aanstippen, gemeente? Maar wat kunnen wij vanuit ons onderbuikgevoel ook zoveel teksten ons toe-eigenen? En op grond van die ene waarheid soms stappen nemen in het leven en keuzes maken in het leven. In maatschappelijk zin, in kerkelijk zin. Waarvan je achteraf moet zeggen, dat was niet door de Heilige Geest. Dat was je eigen Geest. Je wilde dat eigenlijk al graag. En gebruikte een tekst of een vers als vlag om de lading te dekken. Gods Geest is op Simeon. En hij leidt hem aan de hand van het woord, vers 26 en 27, naar de tempel. Tot drie keer toe staat het heel nadrukkelijk. De Geest was op hem. Gedaan door de Heilige Geest, die openbaring vers 26. En hij kwam door de Geest in de tempel. De plaats waar de Heilige Geest altijd naartoe werkt. De tempel. Of ik zet het maar meteen over in de tijd van vandaag. De kerk. De plaats waar in de dagen van Simeon het altaar staat. De plaats waar in onze dagen de Bijbel ligt. daar werkt de geest steeds naartoe. Naar de schrift. De plaats waar God mensen ontmoet. Onder de bediening van de verzoening. Mag ik vanmorgen eens aan je vragen? Is dat nou ook de reden waarom je hier zit vanmorgen? De Heilige Geest is op je. Geleid door de Heilige Geest. Verwachtend van het woord. Los van de voorganger. Maar het woord. Dat was in de 18e eeuw. Een vrouw ging naar de kerk in Schotland. En ze hoorde een preek van een onbekende dominee. Die sloeg binnen. De Heere sprak tot haar. De kerk ging uit en in de hal van de kerk stootte ze iemand zo aan. Zeg, wie was die dominee? Dat was dominee Erskine. De zondag daarop ging ze niet naar de kerk, maar naar dominee Erskine. En ze kwam even leeg de kerk uit, als dat ze de kerk was binnengegaan. Daar was geen verwachting meer van het woord. Maar van mens. Simeon loopt het tempelplein op. En op het beslissende moment laten we even kijken hoe Lucas dat beschrijft, gemeente. Dat doet hij gedetailleerd en dat doet hij ook niet zonder reden. Hij komt daar op het moment, vers 27, hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte met hem te doen. Eigenlijk moet je het zo zien, van de ene kant komt Jozef en Maria eraan en van de andere kant komt Simeon eraan. Jozef en Maria met de bedoeling om naar de gewoonte der wet met Jezus te doen. En Simeon met de verwachting van de vertroosting Israëls. En staande op dat tempelplein kruisen die wegen elkaar. Wat bedoelt Lucas eigenlijk te zeggen? Met die merkwaardige uitdrukking. Jozef en Maria die naar de gewoonte der wet met Jezus het wilden doen. Lucas verwijst voortdurend in dit gedeelte naar Mozes. Het Oude Testament, de wetten van Mozes. En hij gebruikt een aantal uitdrukkingen die we bijvoorbeeld moeten zoeken in Exodus 13. In Exodus 12 wordt beschreven hoe God in die tiende plaag Israël of Egypte op een verschrikkelijke manier straft. Alle eerstgeborenen onder mens en vee wordt door de verderfengel gedood. En dan volgt die geschiedenis van het Pascha terwijl de engel des verderfs dood en verderfzaaiend in Egypte rondwaart, staan op dat moment alle gezinnen en alle Israëlieten aan die tafel, de lendenen opgeschort, staf in de hand, bepakt en bezakt, terwijl ze samen voor de laatste keer in Egypte het Pascha eten. Het is door het lam dat ze worden vrijgekocht. En door het lam dat ze worden bevrijd. Dat lam dat zich laat kennen naar zijn volk. Als een middelaar. Het is hetzelfde lam dat zich laat kennen naar zijn vijanden. In die verderfengel. Dat Pascha markeert de grens tussen dood en leven. En dat blijkt ook omdat direct nadat dat Pascha is ingesteld door de Heere en Exodus beschrijft wat er dan gebeurt, de Heere direct op dat moment het bevel geeft dat vanaf die avond alle eerstgeborenen in Israël aan God gewijd zijn. Tegenover de eerstgeborenen in Israël die moeten sterven onder het oordeel, staan de eerstgeborenen van Egypte, van Israël, die mogen blijven leven dankzij het lam. En om dat uit te beelden wordt van Israël vanaf dat moment verwacht dat wanneer er een kindje wordt geboren, een eerstgeborene zoon, de ouders geroepen zijn om dat jongetje voor te stellen aan de Heer. En in die voorstelling die dan plaatsvindt in de tabernakel en later in de tempel, wordt beleden dat dit kind en daarin alle kinderen die hopelijk nog zullen volgen, toegewijd zijn aan God. Tegenover die kinderen in Egypte die stierven, staan de kinderen van het volk Israël die mogen leven. En leven betekent leven niet alleen dankzij genade, maar ook leven uit genade. Leven in de omgang met de Heere zelf. En dat wordt ook verwacht van Jozef en Maria wanneer ze samen met dat kindertje het tempelplein oplopen. Dan is er dat moment dat ze het moeten overhandigen aan de priester. Die dan het kindje oppakt en omhoog houdt met het gezicht naar de hemel. Mag ik even aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken wat daar gebeurt? Ik ben in de laatste weken nog nooit zo vaak in een flat geweest als in al mijn levensjaren daarvoor. In het afleggen van de kennismakingsbezoeken ging je soms van de ene flat naar de andere. En nu gebeurde het op een middag dat ik ergens in Sliedrecht in een flat moest zijn waar op dat moment een verhuizing bezig was. Een en al bedrijvigheid, heen en weer lopen van verhuizers. Terwijl ik van plan was om naar boven te gaan, hoorde ik opeens van boven, de bovenste galerij, een stem klink. De ene collega riep naar de andere collega. Dat geluid dat draagt natuurlijk ver. Je hoort het over de straat gaan, of laten we hem Jan noemen. Jan nog even die ene doos wilde laten zien die al in de verhuiswagen stond. En Jan liep al zuchtend die verhuiswagen in, pakt die doos op. En hij liet hem zien aan zijn collega. Nou, dat deed hij natuurlijk niet zo. Stap naar achteren en kijk maar even. Hij hield die doos ook niet zo tegen zijn borst aan, bedoel je deze. Maar hij pakt die doos op en hield hem omhoog. En u kunt zich voorstellen wat die collega van de 7e verdieping zag. Die zag geen Jan, die zag een doos. En Jan zag niet zijn collega, maar keek tegen die doos aan. Zie hem daar staan, die priester. Hij pakt dat kindje uit de armen van Jozef en Maria. Nee, dat is niet die priester. Op het beslissende moment dat die priester dat kindje pakt, zo bedoelt Lucas het, stapt in één keer Simeon daartussen, neemt dat kind uit de armen van Maria en houdt het zo omhoog. Nu laat gij, Heere, uw knecht gaan. Wat Simeon ziet, dat kind. Mag ik even met u naar de andere kant, het eerbied gesproken. Als we vanmorgen even aan Gods kant gaan staan. Wie zou God nou zien? Nou, geen Simeon. Daarvoor is die afstand tussen Simeon daar in de laagte en God in de hoogte veel te groot. Het enige wat deze God ziet is het kind. En daarachter klinkt die stem. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dit kind wil gemijnd worden. Die hoort niet thuis in de armen van zijn moeder. Die voelt en weet zich thuis in de armen van een zeker iemand in Jeruzalem. Hij heet dan toevallig Simeon. Maar mag ik nu eventjes die lijn doortrekken naar u? Van een zeker iemand hier in de Bethelkerk. Zou je het vanmorgen durven? Zo in alle stilte. Terwijl niemand dat hoort. Om in de plaats van die naam Simeon jouw naam in te vullen. En met dat kind zo te gaan staan. Helemaal wegschuilend. Achter dat kleine jongetje. Achter die volkomen zaligmaker. Maar dat God jou niet meer ziet. Maar hem. En dat ik zo God mag aanspreken. Ziende op dat, niet dat kleine jongetje meer. Ziende op die zaligmaker. Alleen maar de ogen gevestigd op de rug van Christus. Hij die met het gezicht gericht is naar God. Want daarvoor is hij toch geboren. Om gemijnd te worden. Daarvoor wilde hij toch komen. Om omhelst te worden. Daarvoor verscheen hij toch onder de mens. Om door mensen voorgesteld te worden aan zijn vader. Kijk eens wat Simeon dan eigenlijk precies zegt. Als hij zo dat kindje omhoog houdt, vers 29, dan zegt hij: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Simeon gebruikt hele merkwaardige woorden. Hij staat in onze vertaling Heere. En je zou dan verwachten dat in de taal van het Nieuwe Testament het woord Kyrios zou staan. Maar het is een van de weinige momenten, en er is nog een keer een moment in het tweede deel van Lucas, namelijk in het boek Handelingen, dat Lucas heel bewust niet het woord Kyrios gebruikt, maar despoot. Een woord dat alleen maar gereserveerd is voor iemand die met macht en met majesteit regeert, tegenover wie ik niets kan inbrengen, aan wie ik helemaal overgeleverd ben, die in zijn soevereiniteit bepaalt met mijn leven wat hij wil dat er gaat gebeuren. En heeft dat woord in ons dagelijks leven een hele enge klank? Dan moet je denken aan mensen als Poetin. Zomaar willekeurig beslissingen nemen. Zonder rekening te houden met het welzijn van het volk. Bij Lucas heeft het een hele andere klank. Ook een hele andere achtergrond. Het heeft daar die Bijbelse achtergrond. Die verwijzing naar Exodus. Dat God in zijn soevereiniteit zich ontfermt over dat kleine slavenvolkje Israël. En in zijn almacht en naar zijn welbehagen dat volk ontzet uit de macht van de slavernij. En bevrijdt uit Egypte om hen in de vrijheid te stellen in Kanaan. Lucas verwoordt dat. Simeon verwoordt dat in één zin. Ik wil het even met u letterlijk lezen. Er staat in dit gedeelte vers 29. Nu laat gij, meester, uw slaaf in vrede, in vrijheid gaan. Naar uw woord. Uw slaaf, o meester, in vrijheid gaan naar uw woord. Mag ik zo eens vanmorgen aan het einde van de preek wat lijnen trekken? In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Treft u ook in de eenvoud niet de eerbied van Simeon? dat als hij dat kleine jongetje in zijn hand heeft en ophoudt naar God, God aanspreekt als Heer en Meester over zijn leven. Het ontzag voor wie God is. Leeft dat niet het sterkst wanneer ik in het omhelzen van Christus de nabijheid van God zo sterk in mijn leven ervaar? Dat juist in die nabijheid die ruimte geeft om me geborgen te weten door Christus bij God, de eerbied en het ontzag opbloeit. En ook zijn uitweg zoekt, die eenvoudige belijdenis naar de Heere toe. De tweede lijn die ik vanmorgen wil trekken. Lucius of Simeon is een man die God vreest. Hoe lang hij de Heere al vreest, dat weten we niet. De vrezen van de Heere begint met het kennen van Christus. En anders is er geen vrezen des Heeren. Er kunnen er aandoeningen zijn, indruk, maar dat valt allemaal nog onder de algemene werking van de Heilige Geest. De grens ligt binnen of buiten Christus. Mag ik even vanmorgen met een schuin oog kijken naar de avondmaalgangers? Een anekdote vertellen. Het was jaren geleden dat ik in gesprek raakte met een avondmaalganger in een van de gemeenten waar ik mocht dienen. En dat ging over het avondmaal. En ik vroeg aan die persoon of hij rondom het avondmaal of vanuit zijn persoonlijk leven ook iets kon vertellen over de persoonlijke kennis van Christus. En wat mij het meest aangreep in dat gesprek is dat die vraag niet begrepen werd. Als Simeon naar Tempelplein ook komt, weet hij vanuit het woord hoe hij om moet gaan met de zaligmaker. Die op dat tempelplein voor iedereen beschikbaar is. Ik stel me zo voor dat die priester die daar staat op dat moment aan de zijlijn stom verbaasd is. Wat gebeurt hier? In één keer worden de gewone dingen van het dagelijks leven doorbroken. Voordat die priester goed en wel wat kon zeggen of kon doen, staat er in één keer die onbekende man voor hem. Die dat kleintje in die armen neemt en omhoog geeft. Zonder dat hij die priester nog een blik waardig keurt. En het uitzingt tegenover de Heer. Nu laat gij meester uw slaaf in vrijheid gaan. Dat mocht die priester ook doen. Dat moest die priester doen. Hier is hij de zaligmaker. En die priester herkent hem niet eens. Hij voegt zich ook niet na die lofzang van Simeon in het spoor van deze jonge man of oudere man. Hij laat de dingen gebeuren. En laat Jozef en Maria gaan. Weet u raad met Christus? Hoe moet dat dan, raad weten met Christus? Nou, daar zijn drie dingen nodig, denk ik. In de eerste plaats de Heilige Geest. Tot drie keer toe wordt zijn naam hier vernoemd. En zo scheutig is het woord van God niet om zoveel aandacht te vragen voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Die werkt in stilte tussen de regels door. Drie keer kort achter elkaar zijn persoon. Dat betekent dat hij onmisbaar is op dit moment. Eerst. Het tweede, het woord. Alleen vanuit het woord leer ik om te gaan met Christus. Daar komt geen liedje aan te pas, geen verhaaltje van iemand die ik spreek. Het vraagt om de persoonlijke omgang met de schriften. Het derde, dat is mijn leven. Simeon zegt niet tegenover de Heere, Heere, nu laat gij uw kind gaan in vrede. Al heeft hij dat recht om te zeggen. Tegenover deze God weet hij zich nog steeds een slaaf. Iemand die niets heeft in te brengen. En helemaal afhankelijk is van de meester die doet met hem wat hij wil. En in zijn leven bepaalt wat hij wil. En dat is voor Simeon genade geworden. Nu laat gij uw dienstknecht gaan in vrede. Dan krijgen we meteen ook een andere klank, gemeente. Dat is het laatste vanmorgen. Als het gaat om dat woord vrede. Vaak wordt dat woord zo uitgelegd in die zin dat Simeon nou bij wijze van spreken het tempelplein afloopt, zich naar huis begeeft of zijn bed gaat leggen en sterft. Ik zeg het maar gewoon zo. Maar het kan best zijn dat Simeon nog 10, 20, 30 jaar geleefd heeft. En ergens hoop ik het ook. Want wat zou deze Simeon dan voor betekenis kunnen zijn, of niet? Als je zo vanuit de verzekering van het geloof, levend uit die vrede met God, mag spreken over de Heer op de plaats waar je door God wordt gesteld. Voor die tijd kende Simeon ook al die vrede in zijn hart. Vanuit het Bijbelboek Jesaja. Nu wordt het door de Heilige Geest heel concreet bevestigd in zijn leven. En mag hij weten dat zijn leven verankerd ligt in het leven van dat eerst geboren jongetje. Want wat gebeurt er? Simeon belijdt: ik ga terug in vrijheid, in vrede. Maar als hij dat mannetje teruglegt in de armen van zijn moeder Maria, dan zegt hij het. Hij, het zwaard, de dood, het oordeel, het gericht. Hij, het lam, ik, de vrede. Is dat niet kerst? Zo die zaligmaker mogen omhelzen. Aan ons hart mogen drukken. Op mogen houden naar boven. Schuilend achter het lam. Het mogen belijden. Ik in vrede. Dan gaat het mijnen van het geloof nog een stap verder. Dan leg ik de zaligmaker terug in de armen van Maria. En mag ik mijn handen terugtrekken. Hij het gericht in. En ik de vrijheid in. Dat is genade. Dat is kerst in de schaduw van het kruis. Amen.